Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Colossenzen 1, vers 1 tot en met 23. Colossenzen 1, vers 1 tot en met 23. De te zingen psalmen, psalm 32, vers 1. Psalm 103, vers 2 en 6. Psalm 116, vers 4. Psalm 130, vers 2 en 4. Het te lezen schriftgedeelte Colossenzen 1, vers 1 tot en met 23. Door te zingen psalmen, psalm 32, vers 1. Psalm 103, vers 2 en 6. Psalm 116, vers 4. Psalm 130, vers 2 en 4. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting zij in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in de eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader die zondaren zaligt, van God de Zoon die het verlorene zoekt, en van God de Heilige Geest die het verdorvene vernieuwt. Amen. Wij willen met elkaar gaan zingen, gemeente. Psalm 32, het eerste vers. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilige oog des Heren is bedekt. Welzalig is de mens, wien het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. En wat er meer volgt in Psalm 32, vers 1. zou worden voorgelezen in dit middaguur, evenals vanmorgen uit de brief van de apostel Paulus aan de Colossenzen, het eerste hoofdstuk daarvan, en daarin de versen 1 tot en met 23. De schriftlezing vindt u, evenals vanmorgen in Colossenzen 1, de eerste 23 versen. Maar doen we nu eerst met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en in ieder van ons spreken in zijn hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Paulus, een apostel van Jezus Christus door den wil Gods, en Timotheus de broeder, den heiligen en gelovigen broederen in Christus, die te Kolosse zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader, den Heer Jezus Christus. Wij danken den God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd voor uw biddende. Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen, om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk des evangelies, het wel tot u gekomen is, gelijk ook de gehele wereld, in de gehele wereld. En het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van dien dag af dat gij gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Gelijk gij ook geleerd hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, de welke een getrouw dienaar van Christus is voor u, die ons ook verklaard heeft uw liefde in den geest. Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere tot alle behagelijkheid, in alle goede werken, vrucht dragende en wassende in de kennis Gods, met alle kracht bekrachtig zijnde, niet naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en lakmoedigheid met blijdschap, dankende den Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van den Zoon zijner liefde, in de welken wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden, de welke het beeld is, is des onzienlijken Gods, de eerstgeborene aller creatuur. Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Hij, die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het is des vaders welbehagen geweest dat in hem alle volheid wonen zou. En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijns kruises, door hem zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die eerdijs vervreemd waart, en vijanden door het verstand in boze werken, nu ook verzoend. In het lichaam zijns vleeses, door den dood, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen. Indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies, dat gij gehoord hebt, het welk gepredikt is onder al de creaturen die onder den hemel is, van het welk ik, Paulus, een dienaar geworden ben.
U vindt de tekst voor de prediking in het u voorgelezen gedeelte, Colossenzen 1, en daarvan nader het 14e vers, waarin de Heilige Geest heeft laten opschrijven, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Tot zover. Zoeken we eerst voor en met elkaar het heilige aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. O Heilige Heren, vervul onze harten met eerbied en met diep ontzag als we aan de middag van uw dag met de gemeente in Vriezenveen zoeken te naderen voor uw aangezicht in de weg van het gebed. Doe ons dan bedenken dat wij mensen zijn die het stof bewonen, mensen die de aarde bewonen, uit de aarde aards, en dat gij het zijt die in de hemel der hemelen woont en troont, en die deze aarde hebt tot een voetbank van uw heilige voeten. Ja, Heere, maak ons dan maar klein in onze ogen, want we zijn het ook in uw ogen. We zijn maar nietige sprinkhanen, vergeleken bij u die grote, die eeuwige God en Heere. En we hebben zulke verbeelding van onszelf. Neem ons die alstublieft af. Zet ons in de werkelijkheid neer, zoals gij ons aanziet. En wil ons vanmiddag gedachten zijn in de Zoon uw eeuwige liefde, de Heere Jezus. Want als dan de verkondiging opnieuw mag uitgaan en gij alles nog in gereedheid hebt willen brengen, zodat de gemeente haar plek heeft ingenomen, een dienaar des woords op de kansel mag staan, Heer, dan getuigt dat alles nog van uw bijzondere zorg, dat gij nog doende zijt om ook deze gemeente toe te spreken vanuit uw getuigenis aangaande de weg des levens. En wil het dan maar zo laten gebeuren dat een ieder zich erin betrokken mag weten in dit middaguur, en dat het woord ons zodanig mag raken en mag bezetten dat we er niet meer vanaf kunnen komen, dat het ons binden en houden zal aan de troon van uw genade. Heere, wat bent u goed en goeddoende, dat u in onderscheiding van anderen die nog nooit van uw woord gehoord hebben, ons gedurig wilt bezoeken met de prediking van het heil, van die ene naam onder de hemelen gegeven, van de twee wegen, de weg die ten hemel voert en de weg die ten verderven leidt, En van de drie stukken die nodig zijn gekend te worden, willen we eenmaal wel getroost kunnen sterven en willen we hier ook al kunnen leven in die troost. Hoe groot onze zonden en ellende zijn, hoe we ervan verlost worden en hoe we God daarvoor dankbaar kunnen zijn. Heere, laat die prediking zijn beslag mogen doen. En wil vanmiddag weer en uit het midden, waar de lopende voortgang van uw woord kan stuiten en kan hinderen. De Satan is ook mee opgekomen. Hij slaat geen dienst over en hij is er altijd weer op uit om het zaad van uw woord te verstikken, zodat het nederwaarts geen wortelen zou schieten en opwaarts geen vruchten zou dragen. Wil hem nog schelden, wil uw koninkrijk doen komen. Geef dat naar het woord wat gij gesproken hebt. Welbehaag des Heren door de hand van de verhoogde koning der kerk. Gelukkiglijk mag voortgaan. En dat hier mag gebeuren wat ook in Kolosse is gebeurd. Dat het woord dat in de wereld gezonden is, vruchten mocht dragen. Daarvan mocht Paulus weten in de gemeente aan wie hij schreef. Dat het ook hier zo mag zijn. In de gemeente waarin het woord van zondag tot zondag verkondigd wordt. En zou u dan de lippen van uw knecht willen openen, dat hij niet anders doorgeeft dan wat naar de wil van God is. En zou u bij de hoorders de oren willen openzetten, de harten willen verbreken en verbrijzelen, opdat er een rechte ingang gemaakt mag worden voor dat onfeilbare getuigenis. Getrouwe Heere, we leggen voor u neer al de zieken in het midden van de gemeente. U kent ze, die op het ziekbed zijn neergelegd en er soms al langere tijd op moeten liggen, die ouder worden, die te doen hebben met vele kwalen. We bidden vanmiddag in bijzonder voor ouderling Koppelman, die tussen de diensten door voor onderzoek naar het ziekenhuis werd doorgestuurd, wil hem nabij en goed zijn en ook in het ziekenhuis de middelen genadig zegenen voor hem willen gebruiken, opdat er nog baat mag worden gevonden, Heere, ook bij hetgeen waarvoor hij onderzocht moet worden. Wil het nog wel maken, wil nog verblijden met uw goddelijke daden naar lichaam en ziel beide. En dan zullen er zeker vele ongenoemden zijn van wie wij de namen niet weten. We dragen ze niet minder bij u op. We bidden dat u een man wil zijn voor de weduwen, een vader voor de wezen, een hulp voor de weduwnaren en een toevlucht in de smart. Voor elk een die tot u verheft het angstige hart. Gedenk daarbij het van al uw gaarne getrouwe knechten, waar ze ook geroepen worden om het woord te zaaien, gelijk het zaad dat de landman werpt in de akker, in de aarde, zou u willen geven, een wel toebereide akker en aarde, waar de ploegschaar van de wet doorheen mag gaan, maar ook het zaad van het evangelie in mag vallen en vruchten mag dragen tot de eer van uw naam. Gedenk in het bijzonder hem op wie een roep vanuit deze gemeente wordt gedaan om over te komen en al hier dienaar des woords te mogen worden, dat hij dat beroep voor uw aangezicht mag neerleggen en in de biddende omgang met u ook het antwoord mag verkrijgen aangaande de weg die hij moet gaan. Leren, o Heere, de weg door u bepaald, opdat hij die ten einde toe zal bewaren. Gedenk de gemeente ten goede en wil ook in deze nog verblijden met uw groot en met uw goddelijke daden. U die uw knechten zendt tot wie u wil en wanneer u wil en hoe lang u het wil. U hebt het daarin toch voor het zeggen. U zegt tegen deze, ga en hij gaat. Tot een ander, kom en hij komt. En tot een derde, doe het en hij doet het. O getrouwe God, dat er zou het opzien mag zijn tot de Heere der Heren en de Koning der Koningen. Gedenk ze, Heere, die staan op moeilijke posten ook in de maatschappij, ook in het politieke bestel van onze dagen, waar zo gespot wordt met u en met uw naam, en waar zo die drang aanwezig is om alles wat nog herinnert aan de laatste resten van christendom in de samenleving op te ruimen en het elimineren, te verwijderen uit 's lands wetgeving. Heere, geef bestand te zijn tegen die druk, niet mee te doen aan welke ontwikkeling dan ook die van God afleidt, maar geef nog getrouwheid om ook te spreken naar uw woord, want alleen dan zullen we toch dageraad hebben. We bidden dat u zijn wil met degene die uitgaan over het wereld rond en die soms arbeidzaam zijn in uw woord, in streken van de wereld, amper toegankelijk voor mensen, of daar waar de vijandschap heel groot is en het gevaar voor eigen leven dreigt, wil bewaren, wil zegenen. Geef dat het bloed van de martelaren nog het zaad van uw kerk mag wezen. Gedenk de gemeente in al haar omstandigheden. Wil de kerken in ons land nog bijeenbrengen, in zoverre ze mogen staan, op datzelfde fundament van de schrift en gereformeerde belijdenis. Ja, Heere, dat het gevoeld mag worden dat door de verdrukkingen heen er een toenadering tot elkaar mag worden gezocht en gevonden, en dat allen die uw naam eerbiedig en ootmoedig vrezen en die met alle lek en gebrek begeert te gaan in het spoor van uw geboden, elkaar mogen vinden, dezelfde taal mogen spreken, ook te midden van land en volk, en hetzelfde getuigenis zullen laten uitgaan. En wil hier op de aarde nog gestalte geven aan datgene wat in elk geval in de toekomst komen zal, dat het zal worden één kudde rondom die ene goede herder. Ja, maak het zo wel, o getrouwe Heere der Heerscharen, ook met uw bekommerde kerk, die het zo moeilijk hebben met hun zonden, waar het niet een zaak is van lippentaal om te klagen over zichzelf, maar waar beleving is een iegelijk klagen vanwege zijn zonden, en waar zo weinig zicht is dat doorbrekende werk van u, de Heere. Och, zou u het zelf nog willen schenken en willen bewerken, opdat er nog vrijheid en zekerheid in die ander mag worden geschonken, buiten wie er geen leven is, maar alleen een eeuwig zielsverderf. Zo ziet het op u en zo blijft het op u wachten. Wil ons horen en verhoren, wil ons geven en vergeven, en wil ons aanzien om Jezus wil en uit loutere genade. Amen. We gaan inmiddels zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 103, het tweede en het zesde vers. Loof hem die u al wat gij misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Uw krank heen kent en liefderijk geneest, die van het verderf uw leven wil verschonen. En het zesde, zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen, de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft hij, om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonden weggedaan. 103 vers 2 en 6. gemeente met Gods hulp en onder inwachting van de onmisbare bediening van de Heilige Geest, hopen we in dit middaguur uw aandacht te bepalen bij hetgeen u opgetekend vindt in Colossenzen 1, het 14e vers, waar staat geschreven: in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. We schrijven als thema boven de preek naar aanleiding van dit tekstwoord: het voorrecht van Gods volk. Het voorrecht van Gods volk. Want dat mag het zeggen. In de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Drie punten. Ze liggen in de tekst. De verlossing, de bloedstorting, de schuldvergeving. De verlossing, de bloedstorting, de schuldvergeving. We beginnen bij de verlossing in de welke wij de verlossing hebben. Gemeente, sommige teksten staan twee keer in de Heilige Schrift. Min of meer letterlijk. Als dat zo is, heeft de Heere dat gewild en heeft hij er de bijzondere bedoeling mee om een dubbele streep te zetten onder de waarheid die in die tekst wordt verklaard. Al is het altijd ook nog eens een keer waar dat de waarheid die in zo'n tekst aan de orde komt ook wel op andere plaatsen en met andere woorden is te vinden in de Bijbel. Wat ik noem is ook aan de hand bij de tekst die vanmiddag voor ons ligt in de prediking, bij Colossenzen 1, het 14e vers. Paulus schrijft, zoals ik u vanmorgen mocht zeggen, aan gemeenteleden die hij persoonlijk naar alle waarschijnlijkheid nooit heeft ontmoet. Dezelfde woorden heeft hij geschreven aan gemeenteleden die hij wel heeft ontmoet, namelijk de gemeenteleden van Efeze. Want in Efeze 1, het 7e vers, lezen wij: in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade. De vergeving der misdaden, de vergeving der zonden. Maar u begrijpt, daar zit geen verschil in. Efeze 1, geschreven tot gemeenteleden van wie hij volgens Handelingen 20 afscheid heeft genomen, nadat hij 3 jaren lang nacht en dag niet opgehouden had hen te vermanen en hen aan te dringen op een ruchtige bekering, en die hij bij zijn afscheid ook dat grote voorrecht van het werk Gods voor ogen heeft mogen stellen. En dat schrijft hij ook. En als we kijken in de kanttekening bij onze tekst, bij Colossenzen 1 vers 14, dan wordt er ook verwezen naar Efeze 1, het 7e vers, en dan staat er dat deze brief, de Colossenzenbrief, een kort begrip, een kort uiteenzetting van deze tekst is. Dus in de Colossenzenbrief wordt breed uitgewerkt thema dat als het ware staat in de tekst van vanmiddag. Dat ook staat in Efeze 1 vers 7. Dus wat er voor ons ligt is een kerntekst. Zonder tekort te doen aan andere woorden van de Heere. Dat begrijpt u. Maar we gaan u niet zeggen vanmiddag: sommige woorden zijn belangrijk en andere niet, zo niet. Maar een kerntekst, omdat die nader uitgewerkt wordt in heel veel andere teksten van de brief. We beperken ons vanmiddag tot die ene: het voorrecht van Gods volk. Hoe komt u erbij, dominee, om dat boven de preek te schrijven? Is dat niet een beetje beperkend? Ik zal u zeggen, gemeente, hoe we daartoe gekomen zijn. Dat woordje wij, dat heeft natuurlijk allereerst betrekking op de schrijvers van de brief. En die presenteren zich in het eerste vers. Paulus, een apostel van Jezus Christus, een gezondene, een dienstknecht, door de wil Gods. Hij is niet zelf gaan lopen, hij is geroepen door de Heere, hij is bekwaamd door de Heere, hij is gezalfd door de Heere, hij is gezonden door de Heere. Paulus, een apostel, hij is die bekeerde Jood, die heidenapostel moest worden, die erop uitgezonden is, ook onder het heidendom, om het evangelie van vrije genade aan verloren zondaren te preken. Dat is de eerste. Paulus en Timotheus de broeder. En Timotheus, dat is de man die onder het evangelie van Paulus ook geteeld is geworden. De jonge broeder in de genade, geroepen om de opvolger van de apostel Paulus te worden. En het zijn eigenlijk die twee die de brief schrijven, die de afzender zijn. Wij zetten de afzender aan het einde van hun schrijven. En Paulus en Timotheus doen dat naar de orde in het Nieuwe Testament steeds aan het begin. Paulus en Timotheus. En als er in de tekst staat, in de welke wij de verlossing hebben, dan moeten we allereerst belijden dat deze beide mannen daardoor genade van mogen weten. Sinds hun bekering. Die we bij de apostel Paulus duidelijker kunnen aanwijzen dan bij Timotheus in die zin. Dat Saulus van Tarsus een opzienbarende bekering heeft gehad. Naar buiten toe heel schokkend. Terwijl bij Timotheus, die een bekeerde moeder en een bekeerde grootmoeder gehad heeft, Eunice en Lois, daar is dat niet zo duidelijk aanwijsbaar aan de buitenkant. Maar Gods genade is in beide verenigd. Beide mogen zeggen dat zij in Christus de verlossing hebben. Maar het beperkt zich niet tot die twee. Deze twee schrijven aan de gelovigen, de broeders, aan de heiligen in Christus, in de gemeente van Colosse. En juist die formulering, die laat ons weten dat zij schrijven tot mensen die ook genade mogen kennen. Geen vreemdeling zijn van het werk des Heren in hun ziel. En het is ook net voor ons eigenlijke tekst dat apostelen schrijven aan deze mannen dat ze dankende zijn de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht. Die ons getrokken heeft uit de duisternis, uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dat is een voorrecht. Dat is een bijzondere genade. Dat is een uitmuntend werk van de Heere. Ze danken de Vader dat de Colossenzen die ze aanschrijven delen mogen in de erfenis, in de erven van de heiligen. Bernard de Smijtergeld, dominee uit de tijd van de nadere reformatie, heeft enkele preken geschreven over verzen uit het begin van Colossenzen 1. En hij merkt op dat er hier eigenlijk wel iets heel bijzonders aan de hand is. Dat Paulus en Timotheus de Heere danken dat er meer zijn die delen in de erfenis. Wat is dan bijzonder wel, gemeente? Als daar een rijke oom is, die één of twee neefjes geschreven heeft in zijn testament, opdat die zouden delen in de erfenis, dan ziet u het al voor zich, hè? Als die oom op een gegeven moment van die één of twee neefjes er 6 of 8 of 10 of 20 gaat maken, dan zijn die 1 en 2 door de regel niet zo blij, want hoe meer mensen dat er delen in de erfenis, hoe dunner, hoe kleiner dat het part, het deel van de erfenis wordt. Velen maken de spoeling dun. En gemeente, dat is hier nou zo geheel anders. Want die delen mogen in de erfenis van de Heere, die straks zullen ontvangen in de dag der dagen wat Christus verdient en wat vast ligt in het testament van de Heere voor de kerk. Ze krijgen allemaal evenveel. Het wordt er niet minder van, al komen er vele erfgenamen bij. Want het is echt waar. De Heere wordt van geven niet armer en van inhouden niet rijker. Hoe meer erfgenamen dat er zijn, hoe meer palen er mogen worden gehecht aan de dierbare middelaarskroon van de Heer Jezus Christus, hoe meer dat de heerlijkheid van de koning mag gaan schitteren. Dus dat is wel het bijzondere. Dat zij danken, dat anderen delen mogen, Colossense mogen delen, door bekering, door toerekening van het werk van Christus in de erfenis. Dat is het eerste wat gezegd mag worden. Tweede is dat in de verzen van onze eigenlijke tekst en eromheen heel duidelijk naar voren komt: het werk van een drie-enige God die bekwaam gemaakt heeft om deel te geven aan die erfenis die de heiligen ontvangen. En die ook brengt in het koninkrijk van de Zoon. En die trekt door de Heilige Geest uit de macht van de boze. Het is God de Vader die verkiest en die bekwaamt. Het is God de Heilige Geest die trekt en aan de koning der kerk verbindt. En het is God de Zoon die door zijn werk het koninkrijk heeft mogen oprichten. Het is God de Heilige Geest die deel geeft in de erfenis. Het is de Vader die de erfenis heeft uitgedacht. Het is de Zoon die de erfenis heeft verdiend. En als er staat dat wij mogen delen in de verlossing, zoals dat hier staat, gemeente, dan denken we ook bij dat verlossingswerk aan het uitdenken van de weg der verlossing door God de Vader. Aan het verwerven, het verdienen van de verlossing door het werk van de Zoon. En aan het deelachtig maken van de verlossing, deelgeven aan de verlossing door het werk van de Heilige Geest. En als er gesproken wordt in mijn tekst over het bloed, dan denken we aan God de Vader die het bloed eist van zijn eigen lieve Zoon. Aan de Zoon die het bloed geeft aan het kruis van Golgotha. En aan de Heilige Geest die het bloed thuis bezorgt aan de harten van de leden van Gods gemeente. Het werk van de drie-enige God schittert in de tekst. Vervolgens willen we dan de tekst zelf bezien. In de welke wij de verlossing hebben. En laten we dan toch nog maar even wat licht laten schijnen over dat woordje wij. Wij hebben de verlossing. En waarom wil ik daar nog wat licht over laten schijnen? Wel, gemeente, om de eenvoudige reden dat in onze dagen tot in onze gezinten toe het gevaar zo levensgroot aanwezig is, dat dit woordje wij gelezen wordt in de inclusieve zin van het woord, zodat alle gemeenteleden die onder de prediking zitten of die thuis hun bijbeltje openen, bij het woordje wij, onmiddellijk zichzelf erbij insluiten. Als er niet meer onderscheidelijk wordt gesproken, als er niet meer gesepareerd wordt in de prediking, dan zouden zulke gedachten in de hand gewerkt worden. En dan zouden de dienaren op de kansel hun gemeenteleden bedriegen en hen als het ware in de hand geven. Het geldt voor iedereen. Vergeet niet, we hebben boven de preek geschreven het voorrecht van Gods volk. In de welke wij de verlossing hebben. Wie mogen dat zeggen? Paulus en Timotheus door genade bekeerd. De mensen in Colosse die in Christus zijn. Gemeente, dit is buiten Christus om. Nooit de werkelijkheid geweest, zal het ook niet worden. In de welke wij de verlossing hebben. Dominee, dan preekt u zeker vanmiddag alleen voor Gods kinderen. Nee, we spreken de hele gemeente aan. Maar we beginnen dat vanmiddag zo te doen door het voorrecht van Gods volk voor de gemeente uit te stallen. In de jaloersmakende zin van het woord. Zodat een ieder mag horen en mag zien wat Gods kinderen mogen zeggen. En vervolgens, en dan gebruik ik een uitdrukking die ook in preken van Smijtergeld terugvindt, leg dan uw eigen hart er maar naast. En vraag het uzelf voor het aangezicht van de Heere maar af. Of u door genade ook bij dat volk goed. En of u ook mag weten wat zij weten. En mag hebben wat zij hebben. Of u mag bezitten wat zij bezitten, zoals het hier wordt uitgedrukt. In de welke wij de verlossing hebben. De verlossing bezitten. Dat mag hier staan op een manier die we niet hoeven te verdenken. Ik weet dat er in onze dagen ook wel mensen zijn die meteen de oren spitsen zodra zij horen dat mensen met zekerheid mogen zeggen een aandeel in de Heer Jezus Christus te hebben. Maar vergeet niet, wat waar is, is waar. Hè? We hoeven niet te twijfelen aan de woorden van de schrift. Ooit las ik van wijlen dominee Doornenbal dat hij in het noorden van het land mensen ontmoette. Hij zei, dat zijn zulke rare mensen die zeggen, net als Paulus in Romeinen 8, dat ze verzekerd zijn van de genade Gods in Christus. Om vervolgens te schrijven dat het niet zulke rare mensen waren, maar dat mensen waren waar we wel jaloers op zouden mogen zijn. Daarmee zeg ik niet dat er geen mensen zijn die ten onrechte dezelfde woorden gebruiken. Maar we moeten met het badwater niet het kind wegwerpen. Paulus mag het hier ook schrijven. Gedreven door Gods geest. Timotheus ook. Hij past het toe op christenen in Colosse. Die in Christus zijn. In de welke wij de verlossing hebben. Gemeente, en dan staat het er uitdrukkelijk in de welke. In hem. En de welke, dat slaat taalkundig gesproken terug op de naam die je net voor mijn tekst staat. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. In welke wij de verlossing hebben. In de Zoon zijner liefde. In de Zoon van des Vaders liefde. In hem die genoemd werd toen hij gedoopt werd in de Jordaan. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. In welk ik al mijn welbehagen heb. En die genoemd werd door de stem uit de wolk op de berg der verheerlijking. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. In welk ik mijn welbehagen heb. Hoort hem, Christus, de zoon, is de zoon van Gods liefde. Gemeente, in dat woord mag de apostel Paulus en mag ook Timotheus de Heer Jezus plaatsen in het licht van het soevereine welbehagen van God de Vader, die met eerbied gesproken in de nooit begonnen eeuwigheid heeft omgezien naar één die borg wilde zijn voor totaal verloren zondaar. En die hem gevonden heeft in zijn eeuwige liefde. En die hem heeft gegeven, heeft geschonken. En het is die zoon die zichzelf heeft overgegeven uit vrije liefde. Uit onpeilbare liefde. Oneindige liefde. Aan het recht van zijn vader. Die zich heeft gegeven tot in de dood. Ja, de dood des kruises. En wat krijgt de kerk? Hem daarom lief. De zoon van Gods liefde. Die hen tevoren zo uitnemend heeft lief gehad. We hebben hem lief, zeggen zij, omdat hij ons eerst heeft lief gehad, de zoon van Gods liefde. En alles wat de kerk heeft, heeft ze in hem, in de welke wij hebben, de verlossing, in gemeenschap met Christus, in vereniging met hem. Buiten hem hebben ze niks. Buiten hem is er geen leven. Alleen een eeuwig zielsverderf. Gemeente, dat maakt de tekst zo rijk. Dat de kerk hier mag getuigen de verlossing te hebben in Christus. Verlossing. In de welke wij hebben. De verlossing. Zou ik over verlossing één woord kunnen zeggen, gemeente? Zonder een woord te wijden aan de veronderstelling die past bij het woord verlossing. Zou ik één woord over verlossing kunnen zeggen in Bijbelse zin? Als ik me niet realiseer dat een mens van nature gebonden is. Met duizenden banden aan de boze. Aan de zonde, aan de wereld, aan het kwade. Zou ik één woord kunnen denken over wat verlossing inhoudt. Als ik niet door genade eerst heb beleefd wat het is om een gebondene te zijn. Als ik niet weet wat mijn ongeluk is in Adam gevallen te zijn. In het paradijs weggegaan te zijn. Bij de God des levens vandaan. Als ik niet zou weten wat het is om te verkeren onder de toren van een heilig en van een rechtvaardig God. Die me naar zijn heilige recht voor eeuwig kan verdoemen en kan wegdoen. Hoe zou ik ooit begeren naar verlossing als ik niet wist dat ik vast zat. Dat ik geen kant uit kan. Dat ik verloren ben buiten de Heere. De apostel die is het door en nadachten gebracht. Hij wist het eerst ook niet. En de mensen in Colosse wisten het aanvankelijk ook niet. En Timotheus ook niet. Ze hebben het allen geleerd. De Heer heeft hun ogen ervoor geopend voor hun verloren staat. Maar de Heer heeft hun ook geschonken dat ontzaglijke wonder, dat ze zijn verlost, dat ze eruit gehaald zijn, dat de banden aan de boos aan de zonde werden doorgesneden, dat er een nieuwe band gelegd werd aan de Heere, dat ze Christus hebben leren kennen als hun enige God en hun enige Heere. Dat is toch een daad van God. Verlossing. In welke wij hebben de verlossing in Christus hebben. Maar die hebben gekregen. Dat is de toonhoogte in alle brieven. In het hele woord van God. De verlossing. Die hebben we niet zelf bewerkt. En die hebben we niet kunnen verdienen. Door er zelf iets voor te doen. Dat is de zwaarste godsdienst. Als je zelf moet verdienen, red je nooit. Maar de verlossing hebben we gekregen. In de welke wij hem hebben. Hij is ons door de Vader toegerekend. Om het werk van Christus. Die om zijn volk te verlossen. Zich wilde laten binden. Die gehangen heeft aan het kruis. Het is door de Heilige Geest gebracht in het hart. Je moet ook denken aan die bekende zinsnede uit de klassieke doopformulier. Waar staat als werk van de Heilige Geest ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben. Namelijk de afwassing der zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens. Zodat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Wie hebben er wat in Christus? Gods volk. Wie zijn die wij? Zij zijn het. Wat hebben ze in Christus? Alles. Maar moeten we wel toereigend worden? Als het niet toereigend is. Als het niet toegepast is. Als het niet ingebracht is in hun hart, wat hebben ze eraan? Staat het buiten hen? Daarom komt het altijd op de toepassing aan. Verlost. In beginsel verlost. Verlost in de toezegging van God. Die het beloofd heeft de volkomen verlossing te geven. En de kerk te brengen op dat punt. Ik ga naar mijn tweede. De bloedstorting. In de welke wij hebben de verlossing door zijn bloed. Het gaat hier over bloed. Bloed van een persoon. Bloed van Christus. Zijn bloed is het bloed van degene die hier in de welke genoemd wordt. De zoon van Gods eeuwige liefde. Bloed van Christus. Dus hier zeggen de apostelen eigenlijk hoe ze gekomen zijn aan de verlossing. Dat er geen verlossing mogelijk is zonder bloedstorting. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Het bloed is noodzakelijk. Gemeente, als u leest in het Oude Testament van begin af aan terstond na de zondeval, is er al bloed gevloeid toen de Heere rokken van vellen gegeven heeft aan Adam en Eva ter bedekking van hun naaktheid. Heeft hij voor die vellen een dier geslacht vast om ook aan Adam en Eva voor te doen wat we lezen dat Kain en Abel deden, een offer te brengen waarbij dieren werden geslacht, waarbij bloed vloeide van dieren. Terstond na de val in de verlorenheid van de mens. Hij heeft de Heere door middel van het bloed laten heenwijzen naar hem die komen zou, de Heer Jezus Christus, wiens bloed alleen reinigt van de zonde. En het is daarom dat in de dagen van het Oude Testament talloos vele dieren zijn geslacht. Lammeren, bokken, kalveren, ze moesten worden geslacht. En het bloed, dat vloeide keer op keer. En elke keer, ook bij de tempel, in de dagen van het Oude Testament, bij het morgenoffer en bij het avondoffer, werden daar de dieren geslacht. Opdat het volk onderwijs zou krijgen in hem die komen zou om met zijn bloed vrede te maken tussen God en de mens. Dat bloed heeft een dierbare functie gehad. Hoe komt dat duidelijk uit? Bij de instelling van het Pascha. U weet dat bij de beide sacramenten van het Oud Testament bloed moest vloeien. Zowel bij de besnijdenis van een jongetje, al dat er heen gewezen zou worden naar hem die van het mannelijke geslacht zou zijn, die komen zou. Bloed, maar ook bij het Pascha, in de nacht in Egypte, toen de Heer het volk wilde verlossen uit Egypte. In die nacht moest er bloed vloeien, want de Heer had het bevolen dat 4 dagen tevoren een lam moest worden afgezonderd in de huisgezinnen van de Israëlieten. Dat lam dat moest dierbaar worden in de gezinnen. Dat kreeg men lief in de woningen. Het lammetje was apart gezet. Het moest een volkomen lam zijn. 1 jaar oud. In de kracht van het leven. Zag allemaal op de Heer Jezus. Een volkomen lam Gods. Dat komen zou. Dat zichzelf zou geven. In de kracht van zijn leven. 33 jaren oud zijnde. En bij het Pascha moest dat lam worden geslacht tussen de 2 avonden. Zo staat het er. Dat is precies de tijd dat ook straks het lam Gods op Golgotha's kruis zijn leven zal geven. Zo nauwkeurig heeft de Heer in de oud-testamentische bedeling alles ook wat het bloed aan gaat laten heenwijzen naar de zaligmaker. En als dat lam dan geslacht was, dat was nog niet genoeg. He. Maar dan moest dat bloed worden opgevangen en het moest worden gestreken aan de beide zijposten, aan de bovendorpel van de deur bij de ingang van het huis. Niet op de onderdorpel, opdat het niet vertreden, niet vertrapt zou worden. Dat dierbare bloed niet onreinigd zou worden. En dan kwam in die nacht de verderfengel door Egypteland heen en door het land Gozen. En dan keek hij of dat bloed aan de deurpost was gestreken. En die engel die kwam voorbij. En als er het bloed was, daar was men veilig. Achter het bloed. Om het zo te zeggen, die engel, die deed niet eens de deur open om te kijken hoe vuil het was achter die deur in het huis. Dat is ook een les. Maar als bloed was aan de deurpost, dat was genoeg. En gemeente, dan moest men het natuurlijk wel zeker weten. Dat dat bloed aan de deurpost was gestreken, was een zaak van leven of dood, waar het bloed ontbrak. Dan kwam de verderfengel daar binnen en dan werd de oudste gedood. Maar waar je bloed ziet, Daar zal ik voorbij gaan, zei de Heer. Hij zei niet, waar doopwater zie raak voorbij. Hij zei niet, waar gereformeerde belijdenis zie, daar raak voorbij. Alleen waar ik het bloed zie, daar zal ik voorbij gaan. En gemeente, u begrijpt, dat heeft ons geestelijk genoeg te zeggen. Maar dat is nog zo. Alleen waar het bloed is, en dan niet aan de deurpost van uw huis, maar aan de deurpost van uw hart, daar bent u veilig. Is het bloed er? Is het de verlossing? Door het bloed van de Heer Jezus. Ik moet denken aan de geschiedenis van dat Joodse knaapje. Dat ziek in de achterkamer lag. Het was de oudste jongen thuis. Had het bevel van zijn vader gehoord. Had de dreiging vernomen. Als er geen bloed zou zijn aan de deurpost, zou die sterven. Zaak van leven of dood. En dat jongetje dat vroeg het aan zijn vader. Vader, is het bloed wel aan de deurpost? En vader zei de jongetje zeker. Ik heb het er aangestreken. Het is er hoor. 10 minuten later vroeg het ventje het weer. Is het bloed wel aan de deurpost, vader? En vader bevestigde het nog een keer en zo ging dat een paar keer tot het jongetje aan zijn vader vroeg. Vader, zou je niet nog een keer willen gaan kijken bij de deur? En vader ging kijken en hij zei, toen hij terugkwam, ja hoor, ik heb het gezien, het bloed is aan de deurpost. En maar nog een paar keer vroeg die jongen het tot hij zei tegen zijn vader, vader, zou u mij even willen dragen naar de deur, dat ik het zelf kan zien of het bloed aan de deurpost is. En toen die het zelf zag, toen was die gerust. Weet u, de moraal is dat het zo noodzakelijk is dat we het zelf uit zijn mond hebben gehoord, dat we het zeker weten. Dat het bloed aan de deurpost is. Wat mag Paulus zeggen met Timotheus en wat geldt voor Gods volk in Colosse en op alle plaatsen in welke wij de verlossing hebben door zijn bloed. En dan heeft hij het over het dierbaar bloed. Als van dat onbestraffelijke en onbevlekte lam Gods, de Heer Jezus. Bloed is gestort. Zeker. Golgotha. Jezus hing eraan voor zijn volk. Dat bloed dat is het lijden en sterven van de Heer Jezus. De enige manier om een verzoende betrekking met God teweeg te brengen. Want de Vader wilde, ja, dat zeg ik vanmiddag, het bloed zien. Van zijn eigen lieve zoon, dat is geen wreedheid van God. Dat is de hoogste liefde. Dat God die weg heeft uitgedacht. Dat in Christus en in zijn bloed verlossing kan worden geschonken. Zodat hier maar staan, die verlossing die hebben wij, hebben gekregen. Dat houd ik u voor. Met de vraag nog een keer. Leg uw hart er nou eens naast. Mag u het ook weten? Is het tegen u gezegd? Wat staat in Psalm 116? En wat we ook willen gaan zingen, eer we naar het derde punt gaan. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. We gaan dat eerst zingen. 116, het vierde.
Thank you.
We spreken over het voorrecht van Gods volk, de verlossing, de bloedstorting, de schuldvergeving. We komen bij het derde punt, het slot van de tekst. In de welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. De kanttekening bij de Statenvertaling zegt heel terecht bij dit woord: niet omdat wij door de verlossing van Christus niet meer hebben, maar omdat er zelf het eerste deel is van onze verlossing en de grond waarop het recht tot het eeuwige leven en de heiligmaking met schade ook het pand des Heiligen Geestes noodwendiglijk volgt. De kerk heeft in Christus alles wat ze nodig hebben. Vergeving der zonden, maar ook de heiligmaking in Christus en de heerlijkmaking, weldaden in dit leven en weldaden na dit leven. En toch wordt hier alleen dat eerste genoemd. En we willen ons om die reden ook beperken tot een behandeling van dat eerste wat de Heer aan zijn volk geeft in Christus. Namelijk de vergeving der zonden, of de vergeving der misdaden, zoals het in Efeze 1 vers 7 staat. En de vergeving der zonden, die veronderstelt schuld aan de zijde van Gods volk, aan de zijde van de mens. Vergeving van zonden veronderstelt dat we gezondigd hebben tegen de Heer. En gemeente, we kunnen daar zo grenzeloos oppervlakkig over oordelen en over denken. We schuilen zo graag weg in de grote massa met de mededeling dat alle mensen wel hebben gezondigd. Maar als de Heer in ons gaat ontdekken aan onze schuld en zonde tot zonde maakt, en schuld tot schuld laat worden, als hij laat gevoelen dat we tegen hem, ja, hem alleen hebben misdreven en gedaan hebben wat kwaad is in het Heilige Rood des Heer, dan gaan we pas verstaan wat zonde is. Dan gaat de zonde ons neerdrukken. Dan maakt de schuld ons een schuldige zondaar. En zeg het eigenlijk verkeerd, want dan maakt de Heilige Geest ons tot een schuldige zondaar, ook al kunnen we dat nog niet bezien en nog geen naam geven. Maar dan gaan we onze schuld gevoelen. En als er gezondigd is, dan moet de schuld worden beleden. Moet de schuld worden uitgesproken. Als een klein kind thuis tegen vader of moeder heeft gelogen, noem maar één concrete zonde op. Of iets heeft gepakt, heeft gestolen wat niet mocht. Dan moet dat kind dat beleiden, zal zich schuldig voelen. Want het weet dat het niet mag. Van de Heer niet. Van vader, moeder niet. Op school niet, nergens niet. Maar val niet mee om het te zeggen, om ermee voor de dag te komen. Schuld beleiden is niet zo eenvoudig, het is onmogelijk. Van onze kant, maar gelukkig is wat onmogelijk is bij de mensen mogelijk bij God. Vaak gaat het zo dat eer dat de mens zelf komt tot het beleiden van een concrete zonde, zoals zojuist genoemd bij een kind, dat anders omgaat, hè, dat eerst een ander de vraag moet stellen. Heb je dat gedaan? Heb je gelogen? Heb je dat genomen of gestolen? En we weten, bij een kind werkt het zo, meest. Als het waar is, slaat hij beschaamd de ogen neer. durft die vader of moeder niet eens aan te kijken. En dat is al zoveelzeggend. In geestelijk opzicht, hij die tollenaar verstaan, die achter in de tempel bleef staan en die zijn ogen niet durft opheffen naar de hemel. Als een bewijs dat hij zich van zijn schuld en van zijn zonden bewust was. Schuld beleiden, dat is één. Schuld vergeven, ja, dan moet er gevraagd worden. Vader, moeder, wil u het me vergeven? Wat is dat? Nou, dat u me er niet voor straft. Of mag vader en moeder je ook nog een straf geven? Tegen zonder. Als je echt schuld beleidt, dan bil ik je ook toch de straf. Dan ben je er ook mee eens dat je straf verdient. Je hebt het verdiend. En wat ander dan zegt, dat is aan die ander. Maar je hebt het verdiend. Daar buig je onder. Schuld, vergeving. Gemeente, als een mens door genade zijn schuld leert inleven die hij heeft bij de Heere. Als hij zijn zonde moet beleiden, mag beleiden. En is hij het ermee eens wat God doet. Want God doet het niet verkeerd. En als God straft, dan wordt u enkel verblijd daarin dat u zegt, Heer, u bent in uw recht. Zijt ge met mijn doem gediend, ik ben uw Heer, ik heb het verdiend. Er is geen taal die dan alleen door vreemden gebruikt wordt. Maar is taal die u gaat leren. Die u gaat toevallen. Als de Heere genade geeft in het leven. Wil u het vergeven, Heer? Is er vergeving mogelijk? Voor zulke grote zonden die we God hebben aangedaan. Dat we hem verlaten hebben. De rug toegekeerd. En gezegd hebben tegen dat heilig goddelijk wezen. Ik wil met u niet meer van doen hebben. Ik ga mijn eigen gang. Ik ga mijn eigen weg. Is er vergiffenis mogelijk? Voor weglopers bij God vandaan. Voor grote goddelozen. En gemeente, dan mag Paulus en Timotheus het zeggen. Ze hebben het beleefd. En dan mogen de Colossenzen het zeggen. In de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Er is schuld voor hem, wat er is voor de zonde betaald door een ander, wiens gerechtigheid mij kan worden toegerekend, op grond van wiens verdiensten de Vader kan zeggen, ik wil u de schuld vergeven. Uw schuld nimmer meer aan u toerekenen. Want ik heb de schuld toegerekend aan mijn eigen lieve zoon, die zijn bloed daarvoor gestort heeft. En daarom scheld ik u de zonde kwijt. Wat is dat? Kwijt schelden van de zonden. Vroeger in de jaren dat we op de lagere school zaten, hing dat er altijd aan schoolbord. Waar de meester of de juffrouw met krijt op schreef. En ook als iemand iets gedaan had wat niet behoorde, werd een naam erop geschreven. En die ging niet eerder weg. Als dat er voldaan was aan de schuld, dan moest goed zijn. Moest de vergeving worden gegeven. En als dat dan werd gegeven, dan meester of juffrouw de spons, natte spons. En die ging dan over het bord. En dan was er niks meer te zien van wat erop stond. Dan was het weg. Nou, dat is een flauw
vergelijkingje. Vergeleken bij wat de Heere zegt in zijn woord. Dat hij als hij vergeeft, nimmer meer aan de zonde gedenkt. Dat hij ze wil uitdelgen gelijk een nevel en als een wolk. Dat de Heere de ongerechtigheden vergeeft. En aan de zonde van het overblijfsel zijn de erfenis voorbij gaat. Dat hij de ongerechtigheden wil dempen. Dat hij ze wil werpen achter zijn rug. In de zee van eeuwige vergetelheid. Dat God er nooit meer op terugkomt. En er nooit meer aan denkt. Als God de zonde vergeeft. Dan zijn ze weg. Helemaal weg. Dan zijn ze er niet meer. Dan zijn ze opgelost. In dat bloed van de Heer Jezus. Dat reinigt van de zonde. Zodat de kerk mag hebben om Christus wil. Schuld, vergiffenis. Zover het west verwijderd is van het oosten. Zover heeft hij om de ziel te troosten. Schuld en zonde weggedaan. Ik had echt worden gezongen. Welzalig is de mens. Wien het mag gebeuren. Dat God naar recht. Hem niet wil schuldig keuren. Welzalig hij. Wiens zonden zijn vergeven. Al dan zeg ik er vanmiddag bij. Wat zijn mensen dan arme tobbers. Want als ik aan mijn kinderen de zonde vergeef. Want een medemens de zonde vergeef. Ik kan het maar niet vergeten. Als het weer opnieuw doen. En weer opnieuw komen. Is het zo weer bij me terug. Wat er geweest is. Heb u daar geen last van? Wij kunnen niet vergeten. Al zeggen we te vergeven. En wat hebben we er een moeite mee. Als de Heer Jezus het tegen Petrus zegt. Hoeveel malen moet ik vergeven? 70 × 7 maal. Vergeven. Wat is de Heere groot. In het schuld. Mild. In schuld vergeven. Het is de mens gelukkig die weten mag dat hij gevallen is in de handen van de Heere. Die de schuld vergeeft en niet toerekent. Die de schuld van zijn volk uit zijn boek heeft gedaan. En vroeger bij de winkelier ging je een boodschap doen. En dan mocht je zeggen van je moeder laat het maar opschrijven en na verloop van tijd... Dan ging je een keer betalen, ging dat boek open. En dan werd er op de plek waar de boodschappen stonden met de prijs erachter bij genoegzaam betaling een streep doorgehaald. Was de schuld weggedaan uit het boek. Nou met eerbied gesproken. Hier mag de kerk zeggen, dat is het voorrecht van Gods volk. We hebben in Christus schuld vergeven. Door zijn boek. De schuld van Gods volk. Heeft hij uit zijn boek gedaan. Ook ziet hij geen. Van hun zonden aan. Kijk, dit is nog een andere zaak. Als we de vraag aan de orde stellen. Geniet de kerk altijd evenveel. Wat ze heeft. In Christus. Dan zeg ik. Nee, ze moet dikwijls. Ook weer het gewicht van de zonde. En van de nieuwe zonde gevoelen. Die ze blijven doen, zolang ze hier beneden zijn. Maar wat waar is, is waar. En God vergeet de zijnen niet. Hij komt er nooit op terug. Eens vergeven is altijd vergeven. Nee, dat geeft geen vrijbrief om te zonden. Dat geeft juist een strijd tegen de zonden. Een heilig leven dicht bij de Heere. Een nauwgezet bestaan. In de vrezen voor de zonde. In de toename van de zelfkennis. Meer en meer de vrezen. En daarom de beden. Heere, wilt u mij, mijn zonde en mijn zondige aard. Die mijn leven lang bij mij blijft. Genadig wegnemen en vergeven. Bedien me uit het bloed van Jezus Christus. Geef mij uit zijn volheid met eerbied zeg ik. Eén druppel van dat bloed is genoegzaam tot verzoening van al onze zonden. Wat een voorrecht. Wat de kerk heeft in Christus en wat ze krijgen zal in haar sterven in volmaaktheid. Leg nou uw hart ernaast. Mist u het alles? Buig dan de knie. En ga als een alles missend mens tot de Heer in de gebeden. En smeek hem die u deze dingen vanmiddag voorstelt als het voorrecht van Gods volk, of u eruit genade ook in delen rechten hebben niet. Ga niet als een rechthebbende tot God, maar zeg het maar. Heer, ik heb mijn rechten verloren, maar wil u het uit genade geven. Het is zo groot, zo groot. Ik kan dat u niet uitleggen. Geen mens kan het zeggen met zijn tong, maar die het ontvangen heeft en ontvangen zal, die zal er eeuwig God voor groot maken. Amen. We eindigen met gebed. Trouwe heren, dan past het om zo meteen de dienst te beëindigen met te zingen. Zo doe hij ook aan mij. Heren, dan mogen we het zo meteen aanheffen als u het geeft, dat we geen rechten hebben. Zo geen terecht wilt treden, heren. En gade slaan ons ongerechtigheid, hoe zou het ooit kunnen? Toch mag er ook klinken, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. O, het trouwe heren, wil er ons uit genade uit bedelen. Vergeef wat niet was naar de reinheid van uw heiligdom in deze middag. Breng op de plaatsen van bestemming dichterbij en wat verder weg. Geleid over gevaarvol en onveilige wegen. Doe ons in de werkweek die morgen begint leven tot uw eer. Strijden tegen onszelf. Heer, bewaar voor een onverwachte en voornamelijk voor een onverzoende dood. En schenk ons om uw naams wil het leven. Amen. Psalm 130, tweede en het vierde. Zo gij in terecht wilt treden, o Heer, en gade slaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En het vierde hoopt op den Heere, gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. 2 en 4 van 130.
Ontvang dan voordat u heen gaat naar uw huizen de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.